Voilà, en terwijl Dries vrolijk verder tokkelt, gaan wij ondertussen met de G1000 over naar fase 3. En als ik het goed begrepen heb, bij fase 3 was er geen 1000 meer. En toen waren ze nog met...
32.
En dat waren er die al in die eerste fase zaten. Ja, dus die waren al door het proces van fase 1 en 2 heen gedobberd. En die kwamen dan...
Er waren 350 mensen die zich opgegeven hadden als vrijwilliger binnen die fase 1. Om te zeggen van, ik wil wel deelnemen aan die drie volgende weekends. Want je moest ook vrij zijn, die data werden opgegeven. En uit die 350 zijn wij dan geselecteerd. Maar terug, heel divers.
Ja, en die fase 3, die bestond dus uit drie volle weekends.
Drie volle weekends.
Dus, en dat is het toch wel... Blijkbaar is iedereen dan heel enthousiast uit die eerste twee fases gekomen. Want om u op die manier te engageren is toch niet zo evident. Drie volle weekends. En die zijn wanneer gepasseerd?
9 september. Het is het weekend van 9 september. Het eerste weekend van oktober. En dan het laatste weekend was het weekend van 11 november. En heel intensief.
Ja. Want dat was 3 dagen eigenlijk. Vrijdag, zaterdag, zondag.
En wat is er dan gebeurd? Is er dan verder gebouwd op diezelfde tekst die al eerder ontstaan was?
Eigenlijk hebben we al een stukje van fase 3 verteld. Wat ik verteld heb rond, ze hadden het rond arbeid en tewerkstelling en heel dat filtersysteem, dat is gebeurd op de derde fase. Dus het slotgegeven was dan ons rapport dat we aan de voorzitters van de parlementen gegeven hebben. Ja.
Ja. Ah, ja. Er was dus heel veel debatteren, in groepjes werken, vragen zoeken, waar we nog niet geen antwoorden op weten om voor te leggen aan experts en zo. En ja, die fase 3, dat was het eerste weekend, was eigenlijk vooral kennismaking. Kennismaking met wie heb je te maken? Want wij waren heel mooi vertegenwoordigd. Uit elke provincie van België was wel iemand aanwezig. En ja, dat is... Heel dat gebeuren was heel intensief om na te denken en te werken, constructief te werken aan oplossingen eigenlijk.
Ja, want ik vergeet iedere keer dat het iets nationaals was, dat gebeurt bij Bologna-Gorwina, maar dat was dus ook weer meertalig en dat maakt natuurlijk dat het wel wat taaier werken is. Hè?
Ja, we hadden één op één steun. We waren met 32 mensen en 32 mensen in begeleiding. Dat wil zeggen dat er ook bij elke groep werd er telkens getolkt. We hebben dat, die mevrouw heeft dat heel goed uitgelegd in het begin. Ja. En het interessante vooral was ook, als we dan die vragen stelden, bijvoorbeeld die loonkloof waar we over bezig. Hè, van, ja, hoe zit dat nu met die andere landen? Hè? En rondom ons. En er kwam een expert ons zeggen, ja, eigenlijk zijn de basislonen in België, wat de werknemer krijgt, is hetzelfde van in de buurlanden. Maar de werkgevers bijdragen... Die is tot 2 tot 3 keer zo groot. Dus daar zit hem het probleem. En dat was interessant om te horen. Dan ook van de steun die we hebben via alle mogelijke steun en help, die gaat in België veel minder een oplossing geven aan het armoedeprobleem dan in Hongarije. Want het bedrag dat ze daar geven, dat gaat naar armoedebeleid, dat resulteert in veel minder mensen die in het armoedegebied zitten. Dus ga eens kijken, hoe gaan ze het in een ander land doen? En zo'n zaken hebben ook ons beïnvloed in ons denken daarover.
Even een kort intermezzo. U hoort af en toe gerinkel. Dat is niet een nieuwe storing op de lijn, maar dat zijn de oorbellen van Anna. Hè? Ja. En u wou nog iets zeggen over uw oorbellen? Ja. Niet alleen over de oorbellen, maar ook over de hoofddoek en dergelijke. U bent geen etnische hoofddoekdraagster?
Nee, dat ben ik niet. Maar ik heb Roma-vrienden gemaakt in Brussel. Onderweg naar het werk zaten zij daar te bedelen. En ik heb hen aangesproken met de vraag, wilt je mij je taal leren voor 7 euro? En zo heb ik nu al 5 jaar contact met hen. Nu heb ik gevraagd, wat wilt je mij een keer zo'n kostuum maken? En ik ga dat aandoen. Want als ik dat aandoe, dan... denk ik aan jullie en dan denk ik over arbeid en tewerkstelling vanuit jullie leefwereld. Want als ik denk vanuit mijn leefwereld, dat is een controleur op het Rekenhof, ik heb een vrij comfortabele, hardwekkende situatie, maar voor die mensen die onderweg zitten bedelen, daar moet echt wel nog veel gebeuren. Want die komen mij niet vragen, geef mij geld, die komen mij vragen, geef mij werk.
Ja. Nu, waren die ook vertegenwoordigd?
Nee. Die waren niet vertegenwoordigd.
De Roma-Zigeuners niet, maar in onze groep was het wel zo. Er waren moslimmen.
Moslima's.
Ja. Dus er was ook een meneer uit Letland, die hier al enkele jaren in België woont. Heel goed geïntegreerd trouwens ook. Er was ook nog een
Tsjetsjeens professor.
Ja, Tsjetsjeens professor die ook hier in...
Die ondertussen hier een PhD in Antwerpen gedaan heeft, die een oudere werkloze is. Die ook...
Ja, dus de groep was inderdaad wel heel divers. Het was oké. We hadden uiteindelijk... woonden we en werken we allemaal in België. Dus, en het was, waarom was het thema werk en werkloosheid heel goed... Te beschrijven en op te lossen is omdat onze groep was zo divers, niet enkel en alleen op geslacht en op afkomst en zo, maar ook door het feit van onze werksituaties. Zoals Anna zegt, zij werkt op het Rekenhof, ik ben maar een doodsimpele arbeidster in een logistiek bedrijf. Er waren mensen die werkloos waren, er waren mensen die gepensioneerd waren, er waren zelfstandigen, er was daar iemand...
Werkgevers.
Er waren werkgevers, er was daar iemand... onze meneer Franco was
een rentenier,
ja,
een dictator.
Een rentenier. Ja, een dictator. Hij deed graag alsof hij de dictator was, maar hij was uiteindelijk wel een heel aangename man.
Werd dat ook zo wat gemodereerd nu dat we het over dictators hebben? Ik bedoel, er zijn altijd mensen die vinden dat wat zij zeggen belangrijker en interessanter is en voorrang krijgt. Jij steekt je vinger op. Is dat bij u het geval?
Ik heb graag dat ze luisteren naar mijn argumenten, ja. Nu, het was zo dat de methodologie die erachter stak, was eigenlijk dat ze inhoudelijk ons een stuk aan ons lot overlieten.
Ja.
Jullie zijn inhoudelijk verantwoordelijk. Er werd dan ook op gelet dat de tolken of zo, dat die geen inhoudelijke input gaven. Ze mochten niet sturen. En als er dus een conflict tussen ons gebeurde, dan moesten wij dat zelf... Wij hadden zelf de verantwoordelijkheid om dat op te lossen. En om te zorgen dat we... we wilden ook tot een rapport komen, dat we overeenkwamen en dat we dat uitgesproken hebben. En dat hebben we ook gedaan.
Maar ja, men kan ook tot een rapport komen doordat één persoon alles bepaalt. Hè?
Dat is, absoluut niet gebeurd. Want het is inderdaad wel zo, tijdens die drie weekends, dat er heel verhitte discussies waren. Ik geef zelf toe dat ik op een gegeven moment was de discussie zo verhit, dat ik op een gegeven moment gewoon eventjes... het lokaal heb verlaten, dat ik heb gezegd tegen heel de groep die daar was van laat mij gewoon nu allemaal met rust, het zit mij echt eventjes tot hier. Ik ben gaan afkoelen, ik heb zelfs eventjes gedacht aan opstappen en inderdaad, die moderators waren daar, maar die kwamen enkel tussen om iedereen aan het woord te laten en wanneer het inderdaad de discussies eventjes te verhit werden om iedereen de ruimte te kunnen geven om tot rust te komen en uiteindelijk zijn gevoel ook. Want het is ook heel frappant dat je op zo'n korte tijd heel hard aan elkaar hangt. En een van de deelnemers van Franstalige kant heeft het heel mooi verwoord. Je kunt het opzoeken op de site van G1000. We zaten niet in Big Brother, waar je elkander wegstemt, maar het was vooral de bedoeling om elkander bij elkaar te houden. En dat is uiteindelijk heel mooi gelukt.
Ja. Daar kunnen we fier op zijn, dat was mooi.
Dat is zoiets als de variant op de stoelendans. Bij de normale stoelendans valt er telkens iemand af en bij de inclusieve stoelendans moet men altijd met dezelfde groep op telkens... één minder aantal stoelen staan, zodat je dan moet samenwerken. Ja. En op de duur met z'n 27 op drie stoelen juist. Probeert het samen. Ja. Dus dat was een soort...
Ja.
Nu, ik kan me voorstellen, als je op zo intensief samenwerkt, dat een soort band creëert. Zien jullie elkaar dan ook buiten die G1000 nog? Is dat nu een soort van vriendenclub of nieuwe zilveren passen geworden of zo?
Op Facebook ontmoeten we elkaar en we hebben al eens afgesproken met een groepje van samen naar Brugge te trekken of naar Dammen dat
iets ontspannends
er is wel nood aan ontspanning
Maar er zitten heel we hebben heel interessante mensen ontdekt.
En ja, dat is... en waarschijnlijk net eens een keer buiten de kring waar je normaal zelf spontaan inkomt.
Ja, ja, inderdaad.
Wat is nu fase 4?
Wat dat we nu aan het doen zijn eigenlijk, dat is van mensen draag het uit. Als je de kans krijgt om het ergens over te praten, om meer mensen te stimuleren om een gedachte te zeggen, om daarover na te denken, om inderdaad ook de wetenschappelijke inbreng daar een kans in te geven, doe dat. Dus je bent op school bijvoorbeeld ook gaan praten.
Ja, ik heb op school een interview ook gegeven. Ik heb ook op het werk het eindrapport mogen overhandigen. Het is heel mooi om te zien dat ze kunnen nu niks beloven, maar ze bekijken het wel en ze werken daar rond. Ik vind het heel mooi dat ik mensen kan aanspreken en mensen kan aanmoedigen van... Kom aan, het is niet omdat je maar een student bent of gewoon maar een werknemer of werkloos. Iedereen kan iets verwezenlijken en dat is eigenlijk de grootste boodschap, denk ik, die wij nu moeten naar voren brengen in fase 4 van... We zetten ons er allemaal heel goed voor in en samen komen we tot oplossingen die niet altijd even makkelijk zijn of niet voor iedereen even goed, maar we komen er wel stilaan terug.
Het is een soort oproep tot meer maatschappelijk engagement dan, of meer betrokkenheid bij wat er in ons land of in de wereld gebeurt. Ja. Want u zegt het uitdragen, is dat dan, je hebt eigenlijk twee dingen, je hebt specifiek de... conclusies of aanbevelingen op bepaalde domeinen waar jullie toe gekomen zijn. Maar je hebt ook algemeen het idee dat mensen meer zouden moeten participeren. Yes. Dat zijn twee verschillende dingen.
Ja.
En wat dragen jullie dan uit? Vooral dat tweede dan? Of,
Eigenlijk de twee even sterk.
Ja, sterk.
Het heeft ons eigenlijk ook wel een boost gegeven om terug te durven het woord nemen.
Ja. En vooral ook... Zoals bijvoorbeeld in het eindrapport dat wij hadden aangeduid in verband met de toekomstige generatie naar werk en werkloosheid toe, ook durven heilige huisjes in te trappen. Niet enkel te wijzen naar de jongeren die hun verantwoordelijkheid moeten nemen, maar ook de leerkrachten. Wij hebben letterlijk in ons eindrapport ook geformuleerd van... Het zijn niet enkel de jongeren die moeten stages gaan doen en moeten participeren in bedrijven om hun toekomst veilig te stellen. Maar het zijn ook de leerkrachten die eens moeten terugkeren naar de werkvloer en stages moeten gaan doen om te weten hoe ze hun leerlingen moeten. Mm-hmm. Dus daar ook al eens durven deuren intrappen en durven zeggen van dit is goed, dit moeten we verbeteren, dit is slecht, dit moeten we aanpakken.
En ik heb jullie dan ook een beetje gekeken naar over die grenzen heen. Want ik bedoel, je kunt natuurlijk problemen in België niet meer geïsoleerd zien. Hè?
Nee, dat is heel interessant. Want bijvoorbeeld, we zien de situatie van België inderdaad in vergelijking met andere landen.
En ook in de wereld of in Europa?
Eigenlijk hebben we in onze groep hebben we ergens nog een stuk... Europa gehouden.
Ja? We hebben
bijvoorbeeld een van de dingen dat we gehoord en gesteld hebben, is van een verblijfsrecht zou ook een arbeidsrecht, zo niet een bijna een arbeidsplicht moeten geven. In plaats van te zeggen, je moet papieren hebben voordat je mocht werken, is van, je moet werken, sowieso. Het is toch vroeger ook een regel geweest, je kunt ergens 3 dagen op bezoek gaan, maar de 4e dag moet je helpen.
Ja, dan moet er natuurlijk ook wel iets te doen zijn. Hè? Ik bedoel,
Er zijn zoveel dingen te doen. Als je nu in een station ziet, de mensen moeten zelf met een valise sleuren. Terwijl dat er een mogelijkheid is dat er inderdaad mensen zijn die helpen voor die valise te dragen. We zien als we in recyclagecentrum, noemt dat waar dat we ons afval kunnen naartoe doen, afval, zo die containerparken. We zien een heel stuk verder staat daar het spit, dat is waar dat ze tweedehandszaken verkopen. Wat dat ik zie, dat is in die containerparken, dat er nog heel veel mensen zijn die de moeite niet gedaan hebben om naar dat ander centrum te gaan en dat er toch dingen weggesmeten worden die nog goed zijn. Waarom wordt er daar op die plaats niet een camion gezet met 3 mensen die moeten uitselecteren, wat dan wel nog kan verkocht worden, wat wel nog goed is.
Er zijn omdat er geen geld is voor al die lonen misschien? Ik bedoel, iemand moet die mensen toch ook betalen? Of zou u eigenlijk vinden dat iemand die hier verblijft, als die geen werk heeft, dan toch tenminste vrijwillig ook aan de slag gaat?
Inderdaad.
Ja, dat is ook bij het thema kwaliteitsvol leven ook aangehaald, dat werk eigenlijk ook een beetje anders moet erbekeken worden. Niet zozeer werk om enkel geld te verdienen. Dus ook dat andere maatschappelijke vlakken moeten hergevalueerd worden, zoals bijvoorbeeld iemand, een dame of een heer die zijn werk opgeeft om voor een zieke ouder of zo te gaan zorgen, dat die mensen ook erg opgewaardeerd worden. En
dat is ook werken, hè?
Dat is ook werken, dus dat moet ook allemaal bekeken worden en hergeëvalueerd worden.
Het mooie eraan was dat we hoofdzakelijk de lijn hadden van mensen in de toekomst, hè. We willen een systeem hebben waar we het allemaal goed hebben, dat we zorg dragen voor elkaar. En van daaruit is de gedachte gekomen. Ik vind dat heel sterk.
Ja, maar nu nog eens mijn vraag van, zien jullie dat dan ook binnen het internationaal kader? Ik bedoel, ja, het feit dat wij het hier goed hebben, is dan in vergelijking met bijvoorbeeld in Mali of op de Filipijnen, dat is
wel, dat hebben wij toen aangehaald, ook bij een thema. In verband met de loonkloof hebben wij ook gaan zoeken naar Scandinavië, de Zuid-Afrikaanse. We hebben daar ook een vraag rondgesteld van, wij wilden echt zien, waar zit het verschil? Omdat u zegt inderdaad, België wordt altijd aangegeven als het mooie plaatje. Maar wij hebben dan ook gezien in een ander thema van...
dat was de mening over het basisloon.
Ja, het basisloon.
Als je dat in België heeft, een basisloon, dan kom je niet aan het minimumloon dat je nodig hebt om te leven.
Ja.
Als je dat in Scandinavië doet, kom je wel, in Zwitserland ook. Maar als je dat in Mali doet, ze hebben dat daar trouwens uit, of in een Afrikaans land hebben ze dat uitgetest. Met een dorp waarbij dat ze iedereen een basisloon gaven. En ze hebben dan ook gemerkt dat inderdaad een vermenigvuldiging was en of een verbetering van de toestand die zienderogen schitterend werkte. Ja? Dus ik denk dat ze daar dat inderdaad goed kunnen toepassen. In België moet je voorzichtig zijn, want je zit nog met toestanden waardoor dat je onder het minimumloon komt. Dus dat moet je echt wel in vraag stellen. Ja.
En met in het thema van kwaliteitsvol leven stelden ze ook voor van een basisinkomen te geven aan iedereen, aan elke persoon. En dat was...
Ja, dat is een idee dat wel langer leeft, hè?
Ja, het is een idee dat al langer leeft, maar dat is...
Iedereen win for life, hè?
Voor iedereen. Niet enkel voor België, maar voor heel de wereld, mondiaal.
Mm-hmm.
Dus, want daar was een beetje oneenigheid in de groep. Daar heeft niet iedereen eensluitend gestemd. Maar daar is... ook wel heel duidelijk gesteld van, als dat niet mondiaal gebeurt, kan dat wel proberen.
Ja, dat is dan nog genoeg voor een vierde, vijfde en een zesde fase, denk ik. Ik wil jullie bedanken voor jullie komst naar de studio.